Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
Ja, het is een hele belangrijke zitting. Dus wij hebben besloten met z'n allen, jij ook, Charlien,
ja,
dat we hieraan een extra aflevering gaan wijden.
Ja.
En dat we dus die twee zittingsdagen bijwonen en dat we daarna direct naar de studio racen, de studio induiken, podcast opnemen die meteen online wordt gezet.
Ja.
En dan gaan we proberen uit te leggen wat er allemaal gebeurd is en wat wij verwachten hoe het verder zal gaan lopen.
Welkom bij Crime de la Crime, de podcast van strafadvocaten Peter Schouten en Onno de Jong over recht en rechtvaardigheid. Mijn naam is Charlien Heesen, journalist bij het AD en in deze podcast jullie gesprekspartner in crime. Nou, ik begin even met een huishoudelijke mededeling, want het kan zijn dat jullie wat gerinkel en gekinkel op de achtergrond horen tijdens deze aflevering, want we nemen op een andere locatie op die niet super soundproof is, maar ik hoop dat jullie het ons vergeven. Deze aflevering gaan we het onder andere hebben over onze kroonprinses Amalia. Dat Amalia vanwege bedreigingen zwaar beveiligd wordt en niet in haar studentenhuis kan wonen, werd wereldnieuws vorig jaar. En nu is bekend geworden dat de politie al in november 2022 een 40-jarige Amsterdammer heeft aangehouden op verdenking van het voorbereiden van de moord of op het ontvoeren van kroonprinses Amalia. Enkele dagen later laat de officier van justitie deze aanklacht ook weer vallen. Nou ja, een bijzonder verhaal was in de krant te lezen. Onno, kan jij vertellen waar het over gaat?
Nou ja, precies zoals je al zei, Charlien. Er was een verdenking tegen een bepaalde verdachte. Er was informatie dat iemand bezig was met het voorbereiden van de moord op prinses Amalia of haar ontvoering. En toen is men onderzoek gaan doen. En vervolgens heeft men die verdenking gewoon weer laten vallen. Alleen, men heeft het ons niet medegedeeld. Het heeft nu pas bij jullie in het AD gestaan. En dat betekent dat pas maanden later die informatie naar buiten is gekomen dat die verdenking niet klopte. Ondertussen, en daar heeft de Nederlandse staat natuurlijk best wel werk van gemaakt, is er bekendgemaakt hoe zwaar de beveiliging rondom prinses Amalia is aangescherpt. En de verdachte die 15 november of zo is aangehouden, rond midden november is aangehouden, mm-hmm, dat die ook in hele zware beperkingen heeft gezeten.
Ja, want het ging om een Sky-telefoon die de verdachte zou gebruiken en daarin verscheen de naam van Amalia.
Ja, dat was een berichtje. Die vrouw die violes geeft aan die Amalia, geeft info aan me bro, werd daar dan geschreven. En toen schreef die andere terug, ja, ik ga die gok wagen bro. En daar zou dan uit moeten blijken dat Amalia dan inderdaad prinses Amalia zou moeten zijn. Hè? Dat moet je dan maar weer aannemen. Dat berichtje was daar in opgenomen. We hebben ook vandaag, heb ik begrepen, een speciale gast in onze podcast. Wat heeft u daar nou over te zeggen?
Het verhaal wat inderdaad in het AD en in het Parool was, het verhaal van Paul Vugts. Inderdaad was een interview met de advocaat van deze verdachte, Yehudi Moscovici. En die hebben wij ook even gebeld. Daar gaan we even naar luisteren. Is uw cliënt nu nog verdacht van betrokkenheid van misdadige plannen met betrekking tot prinses Amalia?
Nee, dat is hij niet. Hij is niet betrokken al sinds eigenlijk dag 2 na zijn aanhouding. Dat is heel erg opmerkelijk, want hij is met best wel wat machtsvertoon aangehouden op die zware verdenking. Hè, dat hij een aanslag om een ontvoering van de kroonprinses aan het beramen zou zijn. En de rechtercommissaris is niet eens voorgelegd dat hij voor dat feit ook in bewaring moest worden genomen. Dat is alleen voor andere feiten gebeurd. Maar hij is er wel telkens over verhoord. En pas echt maanden later, zeer recent, werd ineens duidelijk hoe dat kwam. Namelijk dat er een procesverbaal van de DKDB uitwees dat er eigenlijk helemaal geen bewijs voor die verdenking was. Sterker nog, dat het waarschijnlijk een vergissing is geweest. Want de de berichten waar die verdenking uit zou moeten blijken, waren kort gezegd, even geparafraseerd, dat contact en informatie zou kunnen komen via de Veolia-rits van de kroonprinses Amalia. Nou,
ja, dat hebben dat we kunnen
uitgerechercheerd.
Lezen.
Ja, dat is uitgerechercheerd. En toen bleek dat Amalia 8 jaar geleden voor het laatst vioolles heeft gehad. En de lerares waar ze destijds de lessen van kreeg, dat die notabene net zo lang al was overleden. Dus ook al 8 jaar geleden is overleden. En dat maakt dat niet alleen mijn cliënt ten onrechte zijn leven op zijn kop is gezet, maar waarschijnlijk ook dat van de kroonprinses.
Ja, precies. Want was dan die opgeschroefde beveiliging van Amalia puur gebaseerd op deze vioollesberichten?
Nou ja, ik heb met cliënt overlegd hoe moeten we hier nou mee omgaan? Nu we weten dat dit waarschijnlijk een vergissing is of een onjuiste interpretatie. We vonden ook dat men dit de maatschappij moest weten, want het Openbaar Ministerie heeft destijds eigenlijk wereldwijd bekendgemaakt dat dit aan de hand was. We hebben besloten om te laten weten dat dit waarschijnlijk een fout is. En als het dan toch nog steeds een terechte verdenking zou zijn, dat het Openbaar Ministerie dat moet laten weten. Of het ook nog ergens anders op gebaseerd is. Want wij vinden dat het leven van Amalia in dit geval niet onnodig zo moet worden beperkt. Dat het daar een verantwoordelijkheid ligt voor het Openbaar Ministerie om te zeggen van oké, we hebben een fout gemaakt. Ze kan weer terug naar het normale leven. En dat daarmee ook de suggestie nog steeds, ondanks het wegvallen van die verdenking in de richting van mijn cliënt, kan worden losgelaten. Want als het nou echt zo is dat het alleen dit is, dan moet dat ook voor de positie van cliënt helder worden gemaakt. En dan mag dat niet boven de markt blijven hangen.
Ik vind het zo onvoorstelbaar dat dit in stand wordt gehouden als dat niet nodig zou zijn, haar beveiligingssituatie. Maar volgens jullie zou dat dus eventueel het geval kunnen zijn?
Ja, nou, Onno en Peter weten daar zelf het beste als ervaringsdeskundige over te vertellen hoe dat gaat. Als subject van een bedreiging, krijg je eigenlijk nooit te horen wat nou de achtergrond is. Er wordt gewoon gezegd, je loopt gevaar en je krijgt deze beveiliging. Je weet nooit uit welke hoek het komt.
Tot slot, de OMZ heeft het over, noemt ook een beetje sensatiezucht van jullie kant om hiermee dit verhaal in de media te brengen. Hoe reageer je daarop?
Nee, ik vind dat een vilijne opmerking van het Openbaar Ministerie. Want als blijkt dat dit is gebaseerd op een vergissing van het OM en twee levens, en dan heb ik het over die van mijn cliënt en de kroonprinses, ten onrechte op zijn kop zijn gezet, dan hadden zij zelf deze stap moeten nemen. In ja. plaats van het te verzwijgen en het met een soort van, hoe moet ik dat uitleggen? Vaagheidscampagne het boven de markt laten hangen.
Ja. Ja.
Ik vind dat zij een verantwoordelijkheid hebben om hier openheid van zaken over te geven. En dat vindt de cliënt ook. En dat is de reden waarom we onder andere, want de andere argumenten heb ik zojuist al gegeven, hiermee naar buiten zijn gekomen.
Ja, jullie zijn bekend met de situatie, haalde Moscovici al even aan. Mm-hmm. Wat kan je daarover zeggen?
Nou ja, wat hij zegt eigenlijk zich afvraagt is of je nou zelf informatie krijgt over dit soort bedreigingen of ja. dingen die er gebeuren. En dat
als je jouw vioollerares probeert.
Ja, nou ja, dat kan ik je wel. Nou, ik speel helemaal geen instrument, maar dat kan ik je wel vertellen dat ja, die informatie die krijg je gewoon heel erg weinig. Ook als er bijzondere situaties zijn, als ooit heeft er iemand op de steiger naast mijn huis overnacht die op de vlucht was, omdat hij kennelijk thuis huiselijk geweld had gepleegd. En wij wisten van niets en alle buren gingen ons uiteindelijk vertellen wat er was gebeurd. Dus zeg maar. Maar de overheid wil geen informatie verstrekken over datgene wat er eigenlijk aan de hand is aan het niveau van bedreiging. Peter heeft dat natuurlijk ook heel erg tegen geprotesteerd toen.
Ja, en dat terecht, want jij bent natuurlijk het onderwerp van die bedreiging, dus je wil ook weten waar die vandaan komt.
Ja.
Maar de diensten zeggen gewoon, ja, dat gaan wij niet doen. Dat
nee, dus ze zeggen alleen, je moet van ons aannemen dat het ernstig genoeg is.
Ja,
dat is een beetje
de en ze tonen. Zeggen daar ook wel bij, de reden als je dan zegt, ja, maar waarom vertel je mij dat dan niet? Mm-hmm. Dus, ja, dat doen wij om onze bronnen te beschermen. Want
dan weet je waar het lek
wij
zit. Willen,
wij kunnen niet vertellen waar wij die informatie vandaan hebben. Met wie wij hebben gesproken. Welke plekken wij daarvoor hebben bezocht. Dat kunnen we allemaal niet vertellen.
Bijvoorbeeld als zij een of andere telefoon afluisteren waar ze informatie krijgen en ze vertellen dat aan jou en jij weet het ook, dan kunnen zij hun bron verliezen bijvoorbeeld.
Ja, dan kunnen ze hun bron verraden.
Ja.
En dan moeten ze je ook vertellen uit welk onderzoek dat komt bij wijze van spreken. Nou, dat gaan ze niet doen natuurlijk. Want heel veel informatie komt van afgeschermde informanten of van afgeschermde onderzoeken die nog niet publiek zijn.
Maar zou het zo zijn, Onno, dat ook in een geval zoals dit, kijk, dat ze het ons niet vertellen, is nog eens een ander verschil dan dat ze het de majesteit en niet zouden vertellen?
Ik weet het niet.
Want ze mogen natuurlijk op een bepaalde manier ook wel op rekenen dat er mensen zijn die volledige discretie betrachten.
Ja, misschien dat ze een uitzondering maken voor mensen in dat soort posities. Bijvoorbeeld inderdaad de koning. Maar als ik de interviews zo bekeek, en ik weet nog dat toen de koning en koningin Maxima op tv waren daarmee, want wij zaten toen bij 7:30, weet
ja,
je nog?
Ja, ja,
dat en is, toen zaten we nog even naar het scherm te kijken. En ik kreeg echt de indruk dat die mensen oprecht,
ik weet het zeker,
in het duister waren gelaten.
Ja, maar ik weet ook zeker dat ze op waren van de zenuwen als je daar naar keek. En dat kan ik me ook heel goed voorstellen.
Ja. Dus. En nog een vraag, want Moscovici had het over van ja, dat we zien allemaal dat de beveiliging van Amalia nog niet is afgeschaald. Maar zou dat zo snel gebeuren? Hoe vaak wordt dat dreigingsniveau gecheckt?
Het dreigingsniveau wordt periodiek gecheckt. Hoe vaak, dat weet ik niet. Dat krijg je ook nooit te horen. En het wordt natuurlijk steeds onderzocht naarmate er bijvoorbeeld zich een incident voordoet. En daar een dreiging uit zou kunnen voortvloeien. Maar het wordt periodiek gecheckt. Je moet dat up-to-date houden natuurlijk. En die beveiliging, ja, die gaat niet zo snel worden afgeschaald. Bovendien, dat zei ik al, ze hebben natuurlijk als koninklijke familie standaard al een hele strikte, een hoge mate van beveiliging.
Ja, dus het is daar een kleine moeite bij wijze van spreken. Nou ja, dat is
maar dit is nu ook juist de narigheid van deze situatie, is dat normaal gesproken, als zij nu zouden moeten afschalen, omdat bekend is dat het hoog was ingeschaald, mensen dan bijvoorbeeld zien dat ze weer wel naar de studentenvereniging gaan.
Het is bijna
gaan.
Een uitnodiging. Ja. Nou,
en dan is het dus lastig om daar een goed beeld van neer te zetten. Dat kunnen ze gewoon niet doen. En je ziet dus ook dat degene die reageren op deze kwestie, dat die hun lippen stijf op elkaar houden. En dat vind ik heel erg logisch.
Ja, maar daarom is het ook beter om die maatregelen dan meteen te nemen in die acute fase, maar er niet over te praten.
Ja, dat was ook zeker gelet op deze appjes als het daarbij blijft. En ze gaan deze man hier niet voor vervolgen. Het staat niet op zijn telastenlegging. Ja, lijkt het wel dat ze hier erg snel met groot geschut aan de gang zijn gegaan.
Wat mij met name bevreemd eigenlijk, is dat die verdachte op 15 november 2022, hebben we het dan over, hè, is aangehouden. En dat daags nadat die verdachte was aangehouden, de officieren van justitie al die aanklacht over het beramen van die moord en die ontvoering hebben laten vallen. Dus hij bleek toen helemaal niet voor dat feit in voorlopige hechtenis te zijn genomen, maar voor andere feiten.
Mm-hmm.
En wat dan nog vreemder is, is dat dat proces verbaal, of laat ik het zo stellen, de informatie waaruit blijkt dat die dreiging niet klopte, dat proces verbaal pas maanden later in het dossier is gevoegd en aan de verdediging van die verdachte ter beschikking is gesteld.
Dus dan heeft die verdachte wel maandenlang met negatieve gevolgen van zo'n verdenking gezeten.
Ja, kijk, ik weet niet of die hoe lang die in beperking heeft gezeten en of die onder zwaardere omstandigheden is gedetineerd. Maar ik heb wel begrepen dat hij op een zogenaamde AIT, hè, een afdeling prettig. Intensief toezicht, gedetineerd is geweest. En dat zijn geen fijne afdelingen, nee. Daar word je echt wel beperkt.
Ja, maar ik kan me ook wel weer voorstellen, Onno, dat er toch heel zorgvuldig in beginsel, heel zorgvuldig meteen actie is genomen door de politie. En dat is letterlijk een dag gebeurd nadat zij dan dat bericht onder ogen kregen. Omdat er natuurlijk ook wel wat meer werd aangetroffen bij deze verdachte. Het is natuurlijk niet zo dat we zijn verhaal alleen maar door Violen kunnen laten begeleiden. Er was ook zoiets als het feit dat hij op zoek was naar de BSN-nummers van Peter R. de Vries, Mick van Wely, de journalist van de Telegraaf, en John van de Heuvel, die hoef ik niet nader uit aan te duiden. En dat er in die zin nogal wat andere berichten ook waren die hem linkten aan de bende van Ridouan Taghi. Dus je kunt wel zien dat zij daar wel van geschrokken zullen zijn.
Ja, nee, maar dat zal ook allemaal wel. Maar dat vind ik toch andere kwesties. Hè, dat zo'n verdachte ook op zoek is naar die BSN-nummers. Dat vind ik een hele andere kwestie dan die specifieke informatie over die dan leidt tot een verdenking van het voorbereiden van een moord of een ontvoering. En als je dan een paar dagen later al weet dat die informatie niet klopt, hè, omdat de prinses die vioollessen 8 jaar geleden voor het laatst heeft gehad en die viollerares ook al 8 jaar geleden is overleden. En je weet dat dus, dat je krijgt de bevestiging dat het niet klopt. Waarom maak je dat dan niet bekend?
Kroonprinses Amalia is niet de enige bekende Nederlander die onder zware beveiliging staat door doodsbedreigingen uit het criminele circuit. Peter, Onno, jullie weten hier helaas ook van alles van. Voor jullie goede vriend Peter R. de Vries werd die dreiging fataal. Volgende week staan er 9 verdachten voor de rechter voor de moord op Peter R. de Vries. Waar staan we eigenlijk nu in in dat proces?
Nou, we zijn nu bij een regiezitting aangekomen. Hè, waar allerlei onderzoekswensen zullen worden geformuleerd door de advocaten. Wat verwacht jij, Onno, dat daar gaat gebeuren?
Nou, kijk, we hebben het over die 2 onderzoeken die samen zijn gevoegd. Iraklia naar de uitvoerders en Hendon naar de mensen eromheen.
Ja, de uitvoerders zijn dan de Delano G, de schutter. Ja. En Camille E, de chauffeur. Ja. En dan zijn er ook dus degenen die alles hebben aangestuurd. Hè, ja. Met als belangrijkste natuurlijk Christian M.
Ja, die de opdracht zou hebben aangenomen. En natuurlijk de 2 mensen die gefilmd hebben.
Aan het filmen waren, ja.
Maar ik verwacht, kijk, het is een regiezitting. Grote zitting, Peter. We zitten in het stadium dat de verdediging nu geacht kan worden alle dossiers te hebben gelezen. En dus kan komen met onderzoekswensen. Wij willen nog die getuigen horen. Wij willen die stukken nog toegevoegd zien. Wij willen nog daarnaar onderzoek hebben. Geluidsbestanden, PGP-berichten, noem maar op. En daar moet de rechtbank dan een beslissing over nemen. Dus het is eigenlijk het begin, zo'n regiezitting, eigenlijk het begin van de behandeling van die zaak.
En tot nu toe hebben wij, is een kleine uitzondering als er net een zitting was die we zelf hadden, Onno, hebben wij alle zittingen meegemaakt. En dit wordt wel een hele bijzondere voor ons, want nu moeten we eigenlijk nog extra goed opletten voor deze podcast. Ja. Dus dat is wel apart eigenlijk.
Ja, het is een hele belangrijke zitting. Dus wij hebben besloten met z'n allen, en jij ook, Charlien,
ja,
dat we hieraan een extra aflevering gaan wijden.
Ja.
En dat we dus die 2 zittingsdagen bijwonen en dat we daarna direct naar de studio racen, de studio induiken, podcast opnemen die meteen op de online wordt gezet.
Ja.
En dan gaan we proberen uit te leggen wat er allemaal gebeurd is en wat wij verwachten hoe het verder zal gaan lopen.
Ja, ik ben nog eigenlijk wel benieuwd, want jullie zijn natuurlijk professioneel betrokken, maar veel belangrijker is natuurlijk jullie emotionele en de vriendschap die jullie hadden en de emotionele betrokkenheid bij deze zaak. Hoe is dat? Mag ik dat vragen? Hoe is dat lastig om daar naar uit te kijken, naar dat soort zittingsdagen of is dat juist fijn misschien, omdat er iets gebeurt? Of hoe ervaar je dat emotioneel?
Nou, het vergt wel heel veel energie. En ik kan ook eerlijk gezegd zien, als Onno daar naast me zit, dat hij daar ook echt wel last van heeft zo nu en dan. En hij zit misschien ook wel weer een beetje extra op mij te letten. Dat weet ik eigenlijk niet, Onno. Maar
nou, we letten op elkaar natuurlijk. Maar het is voor ons natuurlijk heel anders als voor de familie, mm-hmm, de nabestaanden. En die hebben het nog veel zwaarder, ja. Want alles komt naar boven en tot in de kleinste details. En dat kan heel veel pijn doen.
Voor ons is denk ik juist wel het feit dat we advocaat zijn en dat we daar dan zitten bij dit strafproces, toch ook een verdedigingswal, omdat we alles dan ook professioneel blijven bekijken. Terwijl als we daar, zoals de nabestaanden zitten, ja, die zitten natuurlijk helemaal vol in hun emotie over de vader de partner die zij missen.
Ja.
En ik vind dat op zichzelf wel fijn. En we zitten ook wel met elkaar te praten, Onno. En even te roepen, zo voorzichtig, zonder dat iemand het hoort van wat gebeurt hier nou weer.
Ja, ja, kijk, zeker als kijk, Peter en ik hebben alles van heel dichtbij meegemaakt. Samen met Peter R. natuurlijk.
Mm-hmm.
En dan is het soms wrang, en dan druk ik het heel mild uit, als je de verdediging een bepaalde gang van zaken hoort vertellen waarvan jij denkt, ja, maar
of het openbaar ministerie, hoor.
Of het openbaar ministerie, ja, ook. Ja, zeker.
Ik heb wel momenten gezien dat ik Peter als een soort torren uit de hemel zie komen en zeggen van, wat zijn jullie nu aan het doen?
Ja. Dus dat kan wel pijnlijk zijn.
Ja, omdat dat dan niet zo gaat zoals je zou willen.
Nou nee, omdat alles naar boven komt.
Ja.
En jij daar eigenlijk zoveel over zou willen zeggen. Maar ja, dat kunnen wij normaal gesproken als advocaat ook. Maar op dat moment, in die zaak, zijn wij geen partij.
Nee.
Dus ja, dan moeten we gewoon onze mond houden.
En is het dan wel fijn om er zo bij betrokken te... Of ja, dat is dus, heeft dus erg twee kanten. Het is fijn dat je er... ik kan me wel voorstellen dat het fijn is dat er actief iets gebeurt. Of dat er nog. Heeft het enige vorm van genoegdoening? Of?
Als een strafproces goed verloopt, en ik denk dat dat geldt voor iedereen die als een slachtoffer of een nabestaande daarbij betrokken is. Onno zei terecht, hè, wij zitten er dan net iets anders. Hoewel het natuurlijk voor ons ook een zware slag was. Maar dan als dat goed verloopt en alles op rolletjes gaat. Hè? En zo'n voorzitter, en deze voorzitter is heel goed in deze zaak, vind ik. Hè? Die heeft dus strak de regie over de zaak.
Ja.
Dan is dat toch wel fijn voor een nabestaande. Dat,
ja.
dat betekent dat je als het ware in een bus zit met een dienstregeling die jou ook echt wel bij de eindbestemming van dat proces brengt. Terwijl als het allemaal een beetje rommelig verloopt, je net de indruk hebt alsof je zelf als voetganger verdwaald raakt op een snelweg.
Ja, bij mij overheerst meer het emotionele aspect. Ik wil daar zijn. Ik wil geen zitting missen. Ik wil daar zijn omdat ik bij degene wil zijn die bij de nabestaanden wil zijn.
Ja.
Met wie we een hele sterke band hebben. En ja, dan wil ik daarbij zijn. Dat overheerst
bij
mij.
Nee, zeker. Ja. Dat is ook natuurlijk wat er zo fijn aan is. Maar ja, het zit allemaal in die sfeer dan van wat er uiteindelijk is gebeurd. En wat heel erg zeer droevig allemaal is.
Dit was Crime de la Crime. Volgende week dinsdag zijn we er weer. En ook op woensdag per uitzondering. Want we gaan een extra aflevering opnemen na de zitting over de moord op Peter R. de Vries. Dus blijf luisteren. Abonneer je op Spotify, Apple Podcast. En als je vragen of reacties hebt, mail ons dan op crimdelacrimdepodcast@gmail.com. We horen graag van jullie. Tot de volgende keer.
Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.